Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gaan zingen van Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd, in de duistere nacht beschaduwd in Gods woning. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 91. Schriftlezing voor deze avond is uit Zacharia 9 en daarvan het 9e tot en met het 17e vers. Vervolgens uit Matteüs 26 het 14e tot en met het 16e vers. Zacharia 9, 9 tot 17 en Matteüs 26, 14 tot 16 is de schriftlezing.
Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich. Gij dochter Jeruzalems, zie uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel, en op een veulen een jong der ezelinnen. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien, en de paarden uit Jeruzalem, ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, en hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil, waar geen water in is uitgelaten. keert gijlieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik, dat ik u dubbel zal wedergeven, als ik mij Juda zal gespannen, en ik Efraïm de boog zal gevuld hebben, en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland, en u gesteld zal hebben als het zwaard eens helds. En de Heere zal over hen lieden verschijnen, en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. En de Heere, Heere, zal met de bazuin blazen, en hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden. De Heere der Heerscharen zal hen beschutten, en ze zullen eten, nadat zij de slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben. Ze zullen ook drinken, en een gedruis maken als de wijn, en ze zullen vervuld worden, gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars. En de Heere hun God zal hen te dien dagen behouden, als zijnde de kudde zijns volks, want gekroonde stenen zullen in zijn land als een banier opgericht worden. Want hoe groot zal zijn goed wezen, en hoe groot zal zijn schoonheid wezen. Het koren zal de jongelingen, en de most zal de jonkvrouwen sprekende maken. En dan Mattheüs 26, vers 14 tot en met 16. Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters, en zeide: wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij hem overleveren mocht. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de derde Bijbellezing over het leven van Jozef vindt u opnieuw in Genesis 37. Genesis 37. En ditmaal vragen vers 21 tot en met 28 onze aandacht. We willen die verzen eerst met elkaar lezen. Genesis 37, het 21ste tot en met het 28ste vers. Daar luidt de tekst voor deze avond en Gods woord als volgt. Ruben hoorde dat en verloste hem, Jozef, uit hun hand. En hij zeide: laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen: vergiet geen bloed. Werpt hem in deze kuil die in de woestijn is en leg de hand niet aan hem. Opdat hij hem uit hun hand verloste om hem tot zijn vader weder te brengen. En het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aanhad. En zij namen hem en wierpen hem in de kuil, doch de kuil was ledig, er was geen water in. Daarna zaten zij neder om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen, en zie, een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead. En hun kemelen droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broederen: wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. En onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven ze Jozef op uit de kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Het is, Heere, op deze door de weekse avond dat u ons hebt willen afzonderen van alle door de weekse en dagelijkse bezigheden, en dat u ons geeft een plaats om in alle rust te luisteren naar uw woord. Heere, zou u dan vanmiddag of vanavond zo willen werken dat onze oren, ja onze harten ook echt geopend mogen worden voor uw woord. Laten allerlei afleidende gedachten geen vat op ons krijgen. Geeft u dat de zorgen over deze tijdelijke dingen die ons zo bezet kunnen houden, een ogenblik van ons mogen worden afgenomen. En dat we onze aandacht mogen richten op uw woord en op de boodschap daarvan. En Heere, wilt u geven dat die boodschap van uw woord vanavond helder en duidelijk voor ons zal worden? Dat we mogen begrijpen, ook met ons verstand, wat u te zeggen hebt en wat voor lessen er opgesloten liggen in dit gedeelte van de geschiedenissen van Jozef. Maar wilt u boven alles het geestelijk onderwijs brengen in ons hart? U kent ons zoals we hier zijn vanavond, of zoals we vanavond meeluisteren, thuis of op een andere plaats. U kent degene, Heere, die met allerlei zorgen en moeiten door dit leven gaan. Die misschien wel in de put zitten, zoals we Jozef vanavond letterlijk zullen aantreffen in de put. Die op onbegrepen wegen voortgaan, in duisternissen en geen licht hebben. Zoals dat ook Jozef zal hebben gegolden. Heere, wilt u vanuit het woord van deze avond licht schenken in die omstandigheden. In alle zorgen die er kunnen zijn over ons gezin, of over ons werk, of over onze gezondheid, over onze eenzaamheid, over degene die ons lief zijn. Heere, wil u gedenken en wil u helpen. U kent ook degene die vanavond onder ons gekomen zijn en die zich geestelijk in een put weten. Die iets herkennen van die profetische woorden die we gelezen hebben uit het boek Zacharia. Over mensen die gebonden zitten in een put waar geen water is. O Heere, zou u dorstigen die zo in de put verkeren en die zichzelf daar niet uit verlossen kunnen. Die ook moeten ondervinden hoe ze gebonden zijn door de zonde en door de vorst der duisternis. En door de machteloosheid van hun geestelijke onmacht. Wilt u geven, Heere, dat ze vanavond de stem mogen horen van de meerdere Jozef die spreekt met kracht. Want het is door het bloed van het verbond, het bloed dat heen wijst naar het bloed van de Heer Jezus Christus, ja ten diepste door zijn kruisverdiensten, dat gebondenen losgemaakt kunnen worden. En dat mensen die diep gezonken liggen in de kuil van de verlorenheid kunnen worden opgehaald. En u wilt dat nog doen, Heere, door het krachtige werk van uw geest. En zou u daar deze avond de prediking ook nog voor willen gebruiken? Ja, Heere, zou u diegenen die gebonden zitten ook hoop willen geven? Ook daar hebben we van gelezen. Wilt u ze vanuit uw woord toch toespreken? En een lichtstraal van hoop geven over de duisternis waarin ze zich kunnen weten. Zo bidden we, Heere, om een zegen. Laat het woord van vanavond ook een boodschap mogen bevatten voor onze jongeren, die ook in de kerk zijn. Ja, voor mensen van allerlei leeftijden. We zeggen u dank dat u het ons gaf, dat we hier wilden en konden komen. Heere, wil zo met ons zijn, met degene die we thuis hebben achtergelaten. Sterk ook hen. En bereid ook hen een zegen, Heere. Ook degene die dat misschien niet eens meer verwachten. Heere, ontfermt u zich over alle noden en zorgen. Gedenk de zieken, degene die het psychisch moeilijk hebben, de rouwdragenden onder ons, zij die korter, soms heel kort geleden of ook langer geleden bij het geopende graf hebben gestaan, Heere, wil u troost geven als de God van Jozef. Wil denken, Heere, aan ons land en volk. We zullen vanavond horen hoe de broers van Jozef er niet voor terugdeinsden om hun broer om te brengen. En wij leven in een tijd waarin eigen vlees en bloed, al is het nog ongeboren, wordt omgebracht aan alle kanten. Het is in deze week dat daar juist bijzonder de aandacht voor wordt gevraagd. Maar Heere, mogen we ook aan u vragen of u zich nog over ons land en volk zou willen ontfermen. Of u ons zou willen laten zien, heel persoonlijk, maar ook als land en volk, wat wij gedaan hebben met uw heilige geboden. Ook met het gebod, gij zult niet doden. En de Heere wil dan nog in gunst aan ons denken. Maar wilt u ook bekering geven onder ons land en volk? En wilt u geven, Heere, dat er gewaakt mag worden over het leven, het ongeboren en zo kwetsbare leven in de moederschoot? U kent ook degene die er wellicht in onze grote stad zijn, die de verwachting van nieuw leven samen zien gaan en voelen gaan met radeloosheid. En die misschien wel plannen hebben gemaakt om een einde aan dat ongeboren leven te maken. Maar Heere, wil u ze door een wonder bij u vandaan ook staande houden. U kunt daar allerlei middelen voor gebruiken. En wilt u geven, Heere, dat het leven geëerd en geëerbiedigd mag worden. Maar boven alles wil uw kerk ook nog bouwen uit het ongeboren leven. We bidden u voor de wereld waarin we leven en op deze dag denken we heel bijzonder ook aan de Verenigde Staten, waar verkiezingen zijn gehouden, waar een nieuwe president verkozen is. Heere, vrees vervult ons hart, maar we vragen van u of u wil geven dat er ook in dat grote land een vragen mag zijn en mag komen naar u en naar uw heilige geboden. Wilt u geven, Heere, dat uw woord meer en meer zeggingskracht mag krijgen, daar en ook hier. En sterk allen, Heere, die ook als christen in een overheidsambt gesteld zijn, op welke plaats dan ook. Wilt u ze vrijmoedigheid geven en wijsheid om te spreken zoals u dat van hen vraagt. En geef ons gebed, Heere. En laten er Daniëls mogen zijn en Obadja's aan het hof en in hoge regeringskringen die u de Heere mogen vrezen en die het geheim mogen kennen van de binnenkamer. Maar die ook daar waar het de gelegenheid is, ons land en volk mogen toeroepen. O land, 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 hoor des Heren woord. Heren, wilt u geven dat we dat ook op de plaats waar u ons gesteld hebt, in ons kleine leven, mogen doen daar waar u het van ons vraagt. Denk zo aan ons en ontferm u zich, Heren. Dat kan niet om iets uit ons. Bij ons is de schuld en is de ongerechtigheid. En daarom we bidden, Heren, of u die nog aan Juda wilde denken en aan Ruben wilde denken, zou u ook vanavond nog aan ons willen denken, in genade, om uw goedheid eer te geven, om Jezus wil. Amen. We willen gaan zingen van de 142ste psalm, derde, vierde en zevende vers. 3, 4 en 7 van psalm 142, en u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst in één collecte die bestemd is voor de kerk. Psalm 73, en daarvan het eerste vers willen we na de Bijbellezing zingen. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 73. Geliefde gemeente, wij komen vanavond Jozef tegen op een plaats waar na hem veel mensen zijn geweest. En misschien nog wel zijn in de put. Wij ontmoeten Jozef vanavond op een weg waarop na hem heel veel andere mensen hebben moeten gaan. Namelijk op een onbegrepen weg, op een weg die door het donker gaat. En waar de vragen zich kunnen vermenigvuldigen. En waar de Heere aanvankelijk geen antwoord lijkt te geven op die vragen. Waarom toch? Onbegrepen wegen. Zo zou er vanavond iemand in de kerk kunnen zijn gekomen of met ons meeluisteren. Iemand die zegt, inderdaad, ik zit in de put vanwege allerlei omstandigheden. Of mijn weg gaat door het donker, gaat langs zoveel onbegrepen omstandigheden en door de moeite heen. En ik krijg op de vragen van mijn leven geen antwoord. Wanneer dat zo is vanavond, leg dan uw leven, uw omstandigheden, jouw vragen, is een ogenblik naast de geschiedenis van vanavond, de geschiedenis van Jozef. Want wellicht wil de Heere door dat woord ook licht laten vallen op de zorgen en de noden in uw leven of in dat van jou. We zouden het eigenlijk ook nog iets dieper kunnen zeggen. In geestelijk opzicht bevinden we ons namelijk van nature allemaal in een put. In een put zonder water. En om het met de woorden van Zacharia 9, onze eerste schriftlezing van vanavond, te zeggen. In die put zijn we ook nog gebondenen. Maar vanavond zal ons ook vanuit dit stukje van de geschiedenis van Jozef voor ogen worden gesteld, worden aangewezen dat enige middel dat de Heere heeft aangewezen, waardoor nu gebondenen uit een kuil waar geen water in is. Mensen die moeten omkomen en die zichzelf uit die kuil niet kunnen bevrijden, toch uitgelaten, bevrijd kunnen worden, namelijk door het bloed des verbonds. Wel, zo willen wij gaan luisteren voor de derde keer naar de levensgeschiedenissen van Jozef. En we schrijven bij onze tekst van deze avond, Jozef in Dothan. Jozef in Dothan, drie gedachten. Allereerst zien we Jozef en de bewarende hand van God. Dat is vers 21 en 22, waar Ruben zegt, laten we Jozef maar niet direct doodslaan, maar laten we hem in een put werpen. Daarachter, dat zullen we vanavond horen, schuilt Gods bewarende hand. In de tweede plaats, Jozef en de beproevende hand van God. Vers 23 tot en met 25a, waar Jozef tegen al zijn eigen verwachting in een kuil zonder water wordt geworpen. En tenslotte Jozef en de regerende hand van God. Dat is vers 25b tot en met 28, waar Juda gaat spreken, een andere broer van Jozef. En waar Juda zegt, laten we onze broer nu maar niet laten omkomen in deze kuil, maar laten we hem als slaaf verkopen naar Egypte. En als er dan een karavaan aankomt een handelskaravaan die in de richting van Egypte gaat, dan heeft God daarin ook zijn hand. Evenals in de woorden van Juda. God regeert. En hij regeert de dingen zo dat Jozef voor het volk uitgaat, voor zijn broers uitgaat naar Egypte. Om een groot volk in het leven te behouden. Dus, nog een keer, Jozef en de bewarende hand van God. Jozef en de beproevende hand van God. En Jozef en de regerende hand van God. Vorige keer hebben wij gezien in onze overdenking van het leven van Jozef die ontzaglijke tegenstelling. Enerzijds hebben we toen Jozef gezien. En Jozef, hij werd door gehoorzaamheid aan de opdracht van zijn vader Isaac, maar ook door liefde tot zijn broers voortgedreven om zijn broers te zoeken. Hij heeft de reis gemaakt vanuit Hebron, het zuiden van Israël, naar Sichem, het midden van Israël. En toen hij zijn broers daar niet vond, toen is hij niet omgekeerd, maar toen bleef hij zoekend en dwalend in het veld. En de liefde tot de opdracht van zijn vader en de liefde tot het welzijn van zijn broers heeft hem als het ware voortgedreven. Maar tegenover die liefde, die enerzijds sprak in de geschiedenis van Jozef, stond de haat van zijn broers. Want als zijn broers Jozef in de verte zien aankomen en ze herkennen hem al op grote afstand aan dat prachtige gewaad, dat koninklijke kleed dat hij draagt, ja, dan komt er in hun hart een moordplan op. En dat was het laatste wat we de vorige keer overdacht hebben, vanuit vers 19 en 20. Zie, daar komt deze meesterdromer aan. Nu dan, kom en laat ons hem doodslaan. Moordzucht borrelt in het hart van de broers op. En het zoekt een uitweg. En we vragen ons vanavond af, zullen daar de geschiedenissen van Jozef eindigen? Met het ontzielde lichaam van een 17-jarige jongen ergens in een kuil geworpen? Zullen daar de beloftenissen van God eindigen? Want laten we het niet vergeten, de Jozefs geschiedenissen beginnen met het belovende spreken van God. In de dromen, die wat raadselachtige dromen van Jozef, had de Heere gesproken en had de Heere duidelijk gemaakt. Al hebben Jozef en zijn broers dat aanvankelijk niet tot in de bijzonderheden begrepen, maar heeft de Heere toch duidelijk gemaakt dat hij zou aanwerken op de verhoging van Jozef. En dat dat iets te maken zou hebben met koren. Zouden de beloften van de Heere dan hun vervulling missen? Het antwoord, we weten het eigenlijk wel. De Heere zal er zelf zorg voor dragen dat zijn woord, ook dat woord dat hij in de dromen bekendgemaakt had aan Jozef, dat zijn broers ooit zouden komen en dat ze voor hem zouden buigen. En dat Jozef een groot volk in het leven zou houden. Dat die beloften toch waar zullen worden. Uit zullen komen. Vervuld zullen worden. En daarom strekt de Heere zijn bewarende hand over Jozef uit. En tegen die achtergrond gaan we dan het begin van onze tekst lezen. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand en hij zei, laat ons hem niet aan het leven slaan. Als die broers in ieder geval 9 van de 10 broers dan, dat moordplan hebben gemaakt, als ze elkaar toeroepen vol haat en vol vijandschap, we zullen Jozef doodslaan, dan neemt Ruben het woord. En Ruben was de oudste zoon. Die had een bijzondere verantwoordelijkheid, zoals de oudste kinderen vanavond in de kerk, de oudste zonen vanavond in de kerk. Ook wanneer u groter geworden bent, volwassen geworden bent, toch altijd nog een bijzondere verantwoordelijkheid hebben, ook voor broers en zussen, als u die mag hebben. En wat zegt Ruben dan? Wel, hij zegt, we hebben het gelezen, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ruben zegt, nee, laten we dat niet doen, broers. Laten we niet met onze eigen handen onze broer Jozef doden. Laten we zijn bloed niet vergieten. Zo staat het in het 22e vers, vergiet geen bloed. Wat wil Ruben dan wel? Wel, dat zegt hij erachteraan. Werp hem in deze kuil die in de woestijn is. En leg de hand niet aan hem. U moet weten, in de steppenachtige omgeving van Dothan, daar verkeerden geregeld de herders met hun kudde. En wanneer die herders op zoek gingen naar drinkwater voor hun vee, dan groeven ze soms putten. Dan zochten ze zo naar water. We komen dat al tegen in de geschiedenis van Isaac. En zo waren er in de omgeving van Dothan allerlei putten te vinden. Putten die soms water bevatten, maar soms na enige tijd ook droog kwamen te staan. En over zo'n put heeft Ruben het hier. Werp hem toch in een van deze kuilen in de woestijn. Werp hem in zo'n put, een betrekkelijk diepe put van een aantal meters diep. Een put die zo gemaakt was dat de bovenkant betrekkelijk smal, betrekkelijk klein was. En dan liepen de wanden steeds verder uiteen naar beneden en onderaan was zo'n put dan behoorlijk breed. En u kunt zich voorstellen, wanneer iemand daarin geworpen werd, een aantal meters diep, dan kwam zo iemand niet al te zacht op de bodem terecht, dan kon je daarbij al gewond raken. Maar wat erger was, je kwam op eigen krachten nooit meer uit zo'n put, omdat de wanden naar elkaar toe liepen omhoog. Dan was zo'n put dus eigenlijk een gevangenis. Later in de Bijbel, in Jeremia 38, kunnen we lezen dat zo'n put ook zo gebruikt wordt als een gevangenis voor Jeremia. En hier als een gevangenis voor Jozef, maar dan wel als een verschrikkelijke gevangenis. Want wie in het onherbergzame steppengebied werd achtergelaten in zo'n droogstaande put, die had ook niets waarmee hij zich in leven kon houden. En de kans dat de herders langs zo'n put zouden komen of anderen langs zo'n put zouden komen, was niet zo groot. En het hoefde bij het klimaat in het land van de Bijbel maar een aantal uren te duren. Of de dorst maakte zich op een verschrikkelijke manier meester van iemand wanneer hij in zo'n put zat. En iemand ging eigenlijk in de richting van een verschrikkelijke dood door de dorst. Of door de honger. Dat is wat Ruben hier zegt. Broers, laten we Jozef maar niet eigenhandig doodslaan. Want dan kleeft er bloed aan onze handen. Maar laten we hem in die put gooien. En laten we hem achterlaten. En dan, ja, en dan zou hij van dorst of van honger omkomen. Althans, met dat voorstel probeert Ruben zijn broers te misleiden. Met dat verschrikkelijke voorstel probeert hij zijn broers over te halen om niet de hand aan Jozef te slaan. Want Ruben heeft, verborgen voor zijn broers, nog een andere bedoeling. Dat leest u aan het slot van het 22e vers. Daar staat, opdat hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader weder te brengen. Dus Ruben bedoelt uiteindelijk nog iets anders. Als Jozef dan in die put geworpen is, en de broers en hij zelf met het vee weer verder zullen trekken, dan zou Ruben op een bepaald moment, ja misschien met een bepaalde smoes omkeren. En dan zal hij teruggaan naar die kuil waar Jozef ingeworpen was. En dan zal hij zonder dat zijn broers het weten, Jozef daaruit ophalen. En dan zal hij hem terugsturen naar vader Jacob, opdat hij hem verloste. Dat is mooi, zegt iemand vanavond. Dat is mooi. Ruben, die heeft dan toch het goede voor met zijn broer Jozef. Die andere negen, ze zijn met moordzucht vervuld. Maar Ruben niet. Nee, Ruben niet. Ruben is niet met moordzucht vervuld, maar wel met zelfzucht. Want als we de Bijbel goed lezen, dan heeft Ruben niet de bedoeling gehad om Jozef ten diepste te redden. Ja, dat gebeurde wel. Maar dat moest alleen maar meewerken aan een ander doel. Dat moest hieraan werken dat Ruben weer in een betere verhouding zou komen met zijn vader Jacob. Want die verhouding, die was stuk. Ruben, de oudste zoon, hij had nog niet zo lang geleden iets verschrikkelijks gedaan. Als u even met mij terugbladert naar Genesis 35, dan leest u daar Genesis 35 vers 22 wat er gebeurd was. Daar staat, en het geschiedde als Israël in dat land woonde, en met Israël wordt daar Jacob bedoeld, dat Ruben heen ging en lag bij Bilha, zijns vaders bijvrouw, en Israël hoorde het. U weet, Jacob was getrouwd met vier vrouwen, Lea en Rachel, en ook nog twee slavinnen, twee bijvrouwen, Bilha en Zilpa. En wat Ruben als de oudste zoon op zeker moment doet, aangrijpend en een zwarte bladzijde ook in zijn leven, dat is dat hij zich vergrijpt aan een van de bijvrouwen van zijn eigen vader, aan Bilha. En dan staat er heel veel betekenend, en Israël, Jacob met zijn nieuwe naam, hij hoorde het. Dat was natuurlijk niet alleen een zonde tegen het zevende gebod van Ruben, maar dat was ook nog een zonde tegen het ouderlijk gezag, tegen het gezag van zijn vader. Een verschrikkelijke zonde waarmee hij ook zijn vader te schande maakte. Dat is wat Ruben heeft gedaan. Ruben, de man van de hartstocht. Ruben, de man die toegeeft aan zijn onzuivere begeerte en zich zo bezondigt, Paulus zal later zeggen, zoals het onder de heidenen niet genaamd wordt. En die Ruben probeert het dan toch weer een beetje goed te maken. En daarvoor moet Jozef dan uit de kuil komen, is zijn gedachte. Want dan kan Jozef terug naar vader Jacob. En wat moest Jozef ook alweer doen bij vader Jacob? Hij moest vertellen hoe het met de broers ging. Nou, dan kon hij het vertellen. Dan kon hij vertellen dat 9 broers Jozef hadden willen achterlaten in een put. Om daarom te komen van de honger en van de dorst. Maar dat Ruben zo goed geweest was om broer Jozef te bevrijden. Ruben, gedreven door, niet door moordzucht, maar door zelfzucht. Hoe we dat weten? Want u zou misschien de vraag kunnen stellen bij uzelf: hoe komt u daarbij? Is dat niet te negatief geoordeeld over Ruben? Hoe we dat weten? Uit de reactie van Ruben als Jozef straks naar Egypte verkocht wordt. Zonder dat hij daarbij is, is dat gebeurd. Dat ligt net iets voorbij onze tekst van vanavond in het 29ste vers. Als nu Ruben tot de kuil wederkeerde, zie, zo was Jozef niet in de kuil. Toen scheurde hij zijn klederen en hij keerde weder tot zijn broeders en hij zei: de jongeling is er niet en ik, waar zou ik heen gaan? U hoort dat woordje ik, dat wordt twee keer gebruikt. Ik, waar zou ik heen gaan? Het gaat bij Ruben om zichzelf. En hij wil een ander wel helpen. En hij wil zijn broer uit de nood ook nog wel ophalen en uit die put ophalen. Als het maar meewerkt in zijn eigen belang. Zou het kunnen, geliefde gemeente, dat vanavond in dat beeld van Ruben ons de spiegel wordt voorgehouden? Dat u misschien wel zegt: ach, in die moordzucht van de broers, in de letterlijke moordzucht van de broers, daarin herken ik mezelf niet zo. Ik ben niet zo een mens van geweld. Ook dan is dat alleen maar Gods algemene goedheid en weerhoudende genade, wanneer het zo is. En mogen we nooit vergeten dat wanneer de Heere ons aan onszelf overlaat, dat we dan tot alle dingen in staat zijn. Ook tot dingen die we misschien nooit zouden denken en nooit zouden verwachten van onszelf. Want vorige keer hebben we het ook gehoord uit het hart. Niet alleen uit het hart van de broers, maar uit het hart, zegt de Heer Jezus. Uit het mensenhart komen voort doodslagen. En de wortel van de doodslag, de haat en de nijd, die zit in ons aller hart. Maar ook als u zich daar niet zo in herkent, dan komt vanavond de vraag tot u. Ja, dan vraagt de Heere vanuit zijn woord aan u: herkent u misschien uw beeld in de zelfzucht van Ruben? Om wie ging het de afgelopen dag in uw leven? Om de Heere of om uzelf? Om wie ging het de afgelopen week in mijn leven? Hoe vaak bedoelde ik de koning van hemel en van aarde en hoe vaak bedoelde ik mezelf? Zelfs wanneer ik me misschien dienstbaar opstelde naar anderen toe. Zelfs wanneer ik anderen probeerde te helpen vanuit de nood. Ach, is ons hart niet zo dat we van nature geneigd zijn om onszelf te bedoelen en onszelf op het oog te hebben? En wordt ons in dat opzicht vanavond niet een ontdekkende spiegel voorgehouden? Ruben, hij staat niet zo ver van ons af. Dat is iets over die eerste twee versen van onze tekst. En toch, daar moet nog iets aan toegevoegd worden vanavond. Want zonder dat dat in onze tekst wordt genoemd, zien we achter de gebeurtenissen van vers 21 en vers 22, dat optreden van Ruben, toch de bewarende hand van God. De Heere die Jozef ervoor bewaart dat hij van de dorst en van de honger zou omkomen straks, maar nu ook al de Heere die Jozef ervoor bewaart dat hij door de moordzucht van zijn broers zal omkomen onder hun slagen. De Heere bewaart Jozef, want de Heere had gesproken in het leven van Jozef. De Heere had beloofd in het leven van Jozef. En de Heere maakt zijn belofte waar. Of niet? De Heere maakt zijn belofte waar in het leven van degene die hem vrezen. Hij zorgt ervoor dat zijn woorden niet ter aarde zullen vallen. Geen van zijn woorden. En daarom moest Jozef bewaard worden voor de moordzucht van zijn broers. Kijk, in die bewarende hand van de Heere liggen nog steeds al Gods kinderen. Zelfs als er allerlei gevaar op en af komt. Zelfs als de wegen onbegrepen en donker zijn. De Heere zegt het. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. De duivel niet. De wereld niet. Het eigen zondige vlees ook niet. De Heere is de getrouwe bewaarder van zijn kerk. En nog meer. De Heere bewaarde niet alleen Jozef. Dat is groot. Maar de Heere bewaarde ook de broers. De Heere bewaarde de broers ervoor dat ze hun handen aan Jozef sloegen. Kijk, dat moordplan was al wel in hun hart opgekomen. Het was al wel in hun gedachten geweest. Het was al wel over hun lippen gekomen. Maar de Heere bindt de handen van de broers nog. En hij bewaart ze nog voor deze uitbrekende zonde dat ze hun eigen broer zullen doodslaan. Zo goed is de Heere ook nog. Jongens, wat hebben we dat nodig? Dat de Heere ons ook bewaart van dag tot dag voor de zonde. Laat dat ons gebed ook zijn. Heere, wil bewaren voor de zonde. En dan kan het genade zijn als de Heere, om zo te zeggen, niet letterlijk, maar als het ware je handen bindt, dat je bepaalde zonden niet kunt doen. Hoe werd dat vroeger wel eens gezegd of gebeden? Heere, als de genegenheid er is om te zondigen, ontneem me dan de gelegenheid. Met andere woorden, als ik er zin in heb om die zonde te doen, laat er dan geen gelegenheid voor zijn. En als de gelegenheid er zou zijn, ontneem me dan de genegenheid. En dan kan het een zegen zijn als de Heere je bewaart voor de zonde. O, moeten ook Gods kinderen niet zeggen vanavond dat het in hun leven zo vaak is dat de Heere nog heeft willen bewaren. Als u een bepaalde zonde niet deed, dan waren het ten diepste toch ook de bewarende handen van God die een wacht zetten voor uw lippen. Of die uw voeten ervoor bewaarden om te gaan. Of die u misschien wel halverwege op het pad dat naar de zonde liep een halt toeriepen. Daar kan de Heere allerlei middelen voor gebruiken. Ook de waarschuwingen. Ook de waarschuwingen van je vader of van je moeder. Of van je opa of van je oma, als je die hebben mag. Om te waarschuwen tegen de zonde. En om door die woorden heen nog te bewaren. Jozef en de bewarende hand van God. Onze tweede gedachte. Jozef en de beproevende hand van God. En dan lezen we verder, vers 23. En het geschiedde, als Jozef tot zijn broeders kwam, zo togen ze Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. En zij namen hem en wierpen hem in de kuil. Doch de kuil was ledig, er was geen water in. Ja, de broers worden wel bewaard om hun broer eigenhandig dood te slaan. Maar intussen gaan ze door hun eigen schuld wel zo ver dat ze op een andere manier de hand slaan aan hun broer. Want als Jozef daar aankomt, misschien wel met de vreugde op zijn gezicht, omdat hij zijn broers herkende en omdat hij ze eindelijk gevonden had, dan stormen die broers op hem af. En het eerste wat ze doen, zegt onze tekst, dan rukken ze dat veel vervige kleed dat Jozef van zijn vader ontvangen had, dat rukken ze van zijn lichaam af. Dat gehaarde kleed, dat koninklijke kleed. Want daar zat iets koninklijks in, hebben we een van de vorige keren gezien. Het is alsof ze willen zeggen, wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Ze rukken zijn kleed af en dan werpen ze hem in die put zonder water. En daar zit Jozef, op de bodem van de put, of daar ligt hij misschien. Waarschijnlijk wel op enige wijze gewond geraakt tijdens de val. En wat Jozef doet en al heeft gedaan toen hij met zijn broers in aanraking kwam en toen hij door zijn broers werd meegesleept naar die put toe en ook toen hij daar lag, ach, dat kunt u verder oplezen in de Bijbel in Genesis 42. Genesis 42 en daarvan het 21ste vers, want daar weten de broers het nog. Daar zeggen ze vele jaren later, toen zeiden zij de een tot de ander, voorwaar, we zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen, toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet. Dus wat Jozef heeft gedaan, dat is, hij heeft daar de benauwdheid van zijn ziel beleefd. En hij heeft gesmeekt om genade aan zijn broers. Hij heeft geroepen toen zijn broers ze meesleepten naar die kuil. En hij heeft geroepen vanaf de bodem van die kuil om genade. Maar ze hoorden niet. Dat wil niet zeggen dat ze het niet gehoord hebben, maar dat wil zeggen dat ze er geen acht op sloegen. Dat ze als het ware hun oren toestopten. Dat ze die smeekbeden en al die klachten en dit gejammer van Jozef niet meer hebben willen aanhoren en er in ieder geval niets mee hebben willen doen. Misschien hebben ze Jozef nog wel bespot en toegeroepen. Kijk, daar heb je nu je toekomst. En dat is er nu wat er gebeurt. Jij met je dromen. Want dat was wat ze zeiden toen Jozef eraan kwam. Die meesterdromer. Jozef op de bodem van de put. En Jozef, hij heeft wel gesmeekt om genade. Maar hij is erachter gekomen, dat helpt niet. Mijn broers, ze ontfermen zich niet over me. En dan zit Jozef daar en u moet zich even proberen in hem te verplaatsen. Dan zit Jozef daar gewond op de bodem van de put. En als hij omhoog kijkt, ja, dan ziet hij die naar elkaar toelopende wanden van de put. En hij beseft, ik zal er niet uitkomen. En zijn broers, mijn broers zullen me niet helpen. Jozef beseft, het wordt omkomen. In deze put. Als er geen anderen zullen komen, ach, dan zal ik sterven van de honger of nog erger van de dorst. En denkt u niet dat in die omstandigheden de duivel in de put zal zijn afgedaald? En dat de duivel het heeft gezegd tegen Jozef. Jozef, waar is nu je God? Waar is die God die gesproken heeft? in de dromen. Waar is nu die God die het aan je liet zien en die je tegen je zei dat er een dag zou komen dat je broers zich voor je buigen zouden? Waar is de God op wie je bouwde en aan wie je zaak vertrouwde, Jozef? Jozef, je hebt geen heil bij God en je hebt geen verwachting meer. Zie je nu wel dat die beloften van God allemaal eindigen in de dood? En dat er niets van waar is geweest? Hoe we dat weten dat de duivel daar geweest is? Omdat de duivel altijd komt op, ja, wat zegt Efeze 6? In de boze dag. In de boze dag. Dat is de dag van tegenspoed. Dat is de dag waarop een kind van God het zo zwaar en zo moeilijk kan hebben. Dat is de dag waarin de ene na de andere slag hem treft. Dat is de dag waarop de vier boden met hun onheilstijdingen bij Job kwamen. Dat is de dag waarop Jozef op de bodem van de put ligt. Dat is de dag, ach, misschien wel ook van iemand vanavond hier in de kerk of met ons meeluisterend, die het zeggen moet. Op de bodem van de put en de duivel, hij zegt het onophoudelijk. Ge hebt geen heil bij God. Ziet u nu dat het allemaal niet waar is? Waar is uw God? Zo zal Jozef beproefd zijn. En het zwaarste van zijn omstandigheden, ja, dat is natuurlijk geweest dat, ja, dat hij als het ware met die beloften van de Heere in de dood terechtkwam. Dat hij niet meer één mogelijkheid heeft gezien. Of het moet zijn geweest dat hij in die put toch het geloof heeft beoefend. Maar los daarvan, dat hij buiten dat geloof geen mogelijkheid heeft gezien waarop de Heere die belofte nog ooit zou vervullen. Kijk, dat kan geestelijk de toestand zijn van mensen vandaag de dag. Mensen die de Heere hebben horen spreken in hun leven. Mensen die beloften hebben ontvangen van de Heere heel persoonlijk. Maar u bent met die belofte voor uw waarneming steeds dieper bij de bodem van de put terechtgekomen. Steeds dichter bij de ondergang terechtgekomen. En het gaat voor uw beleving niet op de hemel aan, maar op de verlorenheid aan. En alle hoop ontvalt u en u wordt geleid in een weg, ach, waarin de beloften al hun vervulling dreigen te missen en waarin u met alles wat de Heere in uw leven gesproken hebt, als het ware in de dood terechtkomt. Dat is de weg van Jozef hier geweest. En als u de geschiedenissen van de aartsvaders ernaast legt, dan ziet u dat dat telkens in de geschiedenissen van de aartsvaders weer gebeurt. Abraham, met de belofte van de Heere in de onmogelijkheid gebracht. En Jozef hier, met de belofte van de Heere in de onmogelijkheid gebracht. Dat is geen vreemde weg, leert Gods woord ons. Dieper nog. We zouden kunnen zeggen dat we, ja, in zekere zin van nature allemaal in de put en op de bodem van de put verkeren. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, de Heere brengt een zondaar op de bodem van de put om hem van daaruit op te halen. Maar eigenlijk zeggen we het dan natuurlijk niet goed. Want is het niet zo dat wij door de zonde gevallen zijn in een diepe put? In een put waarin we verkeren en van waaruit we onszelf ook niet bevrijden kunnen? Op eigen krachten, en met onze eigen mogelijkheden. Is dat niet de toestand van nature? Die toestand die in Zacharia 9, en u moet daar op een ander moment de kanttekening nog maar eens bijlezen, daar wordt dat eigenlijk ook uitgelegd. Ja, die put waarin een mens als een gebondene verkeert, in een kuil zonder water, in een kuil zonder water waar je als een gebondene verkeert, dat betekent omkomen. Van nature in de put, maar, geliefde gemeente, hoeveel werk heeft de Heere er niet voor nodig? Menselijk gesproken, bij de Heere vandaan is dat een wenk van zijn alvermogen, maar hoeveel moeite moet een Heer, de Heere niet doen, menselijk gesproken, om een mens alleen al de ogen te openen voor die put? Zodat je gaat zien waar je je bevindt. Zodat je gaat zien dat je ligt op de bodem van de put. En wat doet de Heere niet de moeite in een mensenleven om een mens op de bodem van de put er ook van te overtuigen dat hij daar verkeert als een gebondene. Want wij zijn zo dwaas, u en ik van nature, dat we op de bodem van de put nog, vergunt u me de uitdrukking, een feest kunnen vieren. Dat we ons misschien met de beloften ook nog moed in kunnen spreken en dat we het kunnen zeggen tegen elkaar. Ach, maar bij de Heere zijn uitkomst, dat is ook zo, begrijpt u me goed. Maar dat we het zo makkelijk kunnen zeggen zonder dat we het roepen naar de hemel vanuit de nood en vanuit de verlorenheid. Dat we misschien de put ook wel in ons leven ontkennen. Dat we het eigenlijk niet eens willen weten. Dat we op de bodem van de put nog een kerkje voor onszelf bouwen. En dat we het er kunnen uithouden. Wat is nodig dat de Heer ons laat zien. Ik lig op de bodem van de put. En dan niet als een verontschuldiging. En niet om een mens lijdelijk te maken. Maar wel, ik ben er als een gebondene. Om zo plaats te maken voor die enige weg en voor dat enige middel waardoor gebondenen in een kuil die zonder water is toch uitgelaten kunnen worden. En hoe zou dat kunnen? O, is dat de vraag vanavond van iemand onder ons? Hoe zal dat nu kunnen? Hoe zal ik nu als een gebondene nog uit die kuil uitgelaten kunnen worden? Daar geeft Zacharia 9, onze eerste schriftlezing, een heel duidelijk antwoord op. Daar is maar één middel en dat is door het bloed des verbonds. Door het bloed van de Heer Jezus Christus alleen. Alleen wanneer er op kosten van dat bloed een touw wordt uitgeworpen, met eerbied gesproken door de Heere. Dieper nog, alleen wanneer de Heer Jezus Christus zelf in die put afdaalt en gebondenen gaat ontbinden. En gebondenen uit die put bevrijdt. Maar dat wil hij dan ook nog doen? Dat is de evangelieprediking. Aan het einde van de avond hoop ik daar nog iets meer over te zeggen. Maar laat ik het nu zeggen, dat wil de Heer Jezus Christus vandaag nog doen. Hij wil zondaren nog opzoeken waar ze zijn. En als ze gebonden zitten met 1000 banden aan de zonde, o, roep dan toch en smeek dan toch om genade, net zoals Jozef het deed. Maar Jozef deed het tot zijn broers aanvankelijk. Maar smeek om genade tot die meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus. En vraag dan toch of Hij tot u komen wil, waar u bent. Zelfs als uw ogen nog dicht zitten voor de put. Vraag dan toch, Heere, kom toch op de plaats waar ik ben en opent u mijn ogen voor de put waarin ik verkeer. En laat uw licht vallen in de duisternis van de put waar ik verkeer, opdat ik het zie en opdat ik er belang bij krijg. Laat uw licht vallen op mijn gebonden handen en op mijn gebonden voeten, opdat ik zie wat mijn toestand is en opdat ik er belang bij krijg dat u ontbinden en losmaken komt. En wilt u dat werk ook doen? Wilt u me bevrijden uit die put zonder water? Jozef in diepe beproeving. Op de bodem van de put. En dan nog één stukje over dat middelste gedeelte van onze tekst. Ja, dan lezen we aan het begin van vers 25... Daarna zaten zijn broers neer om brood te eten. Jongens, in onze tijd gezegd, dan pakken ze hun broodrommel. En dan gaan ze hun boterhammen zitten eten. Misschien hebben ze er nog over gebeden ook. Want het waren jongens die opgegroeid waren, ja, toch wel onder de bediening van het verbond. Het waren zonen van Jacob. Daar gaan ze hun brood zitten eten. Terwijl ze hun eigen broer Jozef hebben overgegeven aan de hongerdood. Dat is wat. Als u ergens ziet waar een mens toe in staat is. Calvijn zegt bij zijn verklaring van dit stukje: hier spreekt onze eigen natuur. Hier spreekt geen vreemde natuur, maar hier is onze eigen natuur aan het woord. Dan bedoelt hij te zeggen, zo is nou niet een mens, maar zo ben ik. En zo ben u. Als we aan onszelf overgelaten worden, dan zijn we tot zulke dingen nog in staat. Is er nog hoop voor zulke broers? Wel, op dit moment spreekt zelfs hun geweten niet. Ze kunnen nog een stuk brood eten. Ze kunnen hun lunchpakket als het ware nog gebruiken. Terwijl hun broer smeekt en roept om genade en in doodsnood verkeert. Het geweten spreekt niet meer. En als u dan even nog een keer die stap maakt in de geschiedenis van Jozef, naar dat vers wat we zojuist gelezen hebben, Genesis 42, ja, dan ziet u dat er toch een moment komt dat het geweten weer gaat spreken. Als die broers door de honger gedreven voor Jozef komen, dan zeggen ze, ja, dit is het wat ons overkomt, omdat we niet naar onze broer hebben gehoord toen die om genade smeekte. En toen die in de benauwdheid van zijn ziel was. Dan gaat hun geweten spreken. En wat gebeurt er dan? Dan gaat er binnenin een overtuiging komen. Dit is niet goed. Dieper nog. Als je geweten wakker wordt, dan gebeurt het dat je geweten gaat zeggen, dat er een stem van binnen gaat zeggen, ik heb gezondigd. En wanneer dat gebeurt in uw leven, in jouw leven, in mijn leven, en daar komt dan ook nog de roepstem van de dood bij, dan kan een mens in een bepaalde benauwdheid komen. Het geweten spreekt, ik heb gezondigd, ik heb een schuld. En ik moet een keer sterven en God ontmoeten en dat kan niet. Als dat geweten ontwaakt in uw leven. Als u iets te zien krijgt van het feit dat u onderweg bent naar het oordeel. Als u iets ziet van uw schuld in uw leven. Ach, werk daar dan niet overheen. Dat is wel het eerste, werk daar niet overheen. Duw dat niet van u af. Probeer dat niet te sussen. Maar vraag om meer. Vraag ook om meer. Gisteren bespraken wij op de kerkenraad een klein stukje uit het boekje van professor Wisse uit de Verbondschat. Prachtig boekje. Maar wat professor Wisse daar duidelijk maakt in alle ernst, en dat is iets wat hij niet alleen naar voren brengt, maar wat u bij allerlei goede schrijvers van vroeger en van vandaag tegenkomt, dat is dat mensen met een ontwaakt geweten, dat er van zulke mensen velen zijn die verloren zijn gegaan. Mensen met wel een bepaalde ernst in hun leven. Ik moet sterven. God ontmoeten. Ik heb gezondigd. En nu gaat het aan op de verlorenheid. Er is meer nodig, zegt professor Wisse dan. Wat dan? Vraagt iemand. Wat dan? Wel dat u gaat zien bij het licht van Gods woord en bij het licht van Gods geest dat u niet alleen gezondigd hebt, maar dat u tegen God gezondigd hebt. En dat u door Gods geest wordt gebracht aan de voeten van de Heere om uw schuld voor hem te gaan belijden. Dat is het grote verschil tussen de waarachtige bekering en alleen maar het wakker worden van je geweten. Kijk, dat wakker worden van het geweten, dat gebeurde bij Judas ook. Maar die kwam ermee in de wanhoop terecht. Maar als de Heere werkt in de echte bekering, dan werkt hij zo dat ik ermee terecht kom aan zijn voeten. En dat ik er iets van ga zien, dat ik gezondigd heb tegen de Heere en dat ik het voor hem ga belijden. En dat ik door de genade van de Heere zijn eer in het oog krijg. En dat ik ook zijn oordeel over mijn leven ga toestemmen. Dat ik het ga zeggen, Heere, het zou zo verdiend zijn wanneer u me zou straffen en wanneer u me geen genade zou schenken. Dus de gewetensovertuiging zegt, ik heb gezondigd en ik ga verloren. Maar in de waarachtige bekering gaat het in een bepaalde zin dieper. Eigenlijk mag u zeggen ook lieflijker. Daar kan wel vrees zijn. Daar kan ook grote vrees zijn voor het oordeel. Maar daar komt ook een besef. Ik heb tegen de Heere gezondigd. Die Heere die het zo waard is om gediend en gevreesd te worden. En dat drijft uit tot de Heere in een hartelijke belijdenis van schuld en in de erkenning van de schuld. Kijk, en als ik dat vanavond dan zo even naar voren breng, dan is dat niet, begrijpt u me goed, dan is dat niet bedoeld als iets waarvan dan gezegd wordt wel, en dat moet u nu gaan doen. Dat is op kosten van het bloed des verbonds nog bij de Heere te verkrijgen. En als u het mist, en als jij het mist, dan is de Heere nog zo goed dat hij het vanavond laat aanwijzen en dat hij het zegt, ook als het hierover gaat. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Jozef en de beproevende hand van God, en dan moeten we heel kort zijn over dat laatste, Jozef en de regerende hand van God. Ja, dan zitten die broers daar hun brood te eten en ze heffen hun ogen op en dan zien ze daar in de verte stofwolken opwaaien en daar komt een karavaan aan, een handelskaravaan. Dat is door de leiding van de Heere. Dat er precies op dat moment een karavaan aankomt vanuit Gilead, noorden, in de richting van Egypte, het zuiden. En dan horen we Juda zeggen, en we lezen maar direct verder in vers 26 en 27. Wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Kom, laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. En onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. Laten we hem niet, ook niet in die kuil van de honger en van de dorst laten sterven. Laten we hem verkopen. Juda, die zijn broer wil verkopen aan een handelskaravaan naar Egypte. Als u achter de naam van Juda één lettertje zet, krijgt u een naam die u in het Nieuwe Testament ook tegenkomt. Judas, de man die wilde verkopen voor geld. Wij ontmoeten Juda deze avond in een Judasrol. Wat voor winst is er in zijn bloed? Dat is de taal die Juda hier gebruikt. Wat kunnen we eraan verdienen als die hier sterft op de bodem van de put? Niks. Laten we hem verkopen. Dan brengt het nog wat op. Wat valt ook Juda tegen? Juda, de man tegen wie Jacob straks zal zeggen: Juda, gij zijt het. Juda, de man uit wie God zijn kerk toch zal bouwen. Juda. God bouwt zijn kerk, geliefde gemeente, uit Juda's. Uit zulke mensen. In de weg van waarachtige bekering. Dat wel. Maar God bouwt zijn kerk uit zulke mensen. De Heere is met eerbied gesproken een steenhakker. Die zijn kerk bouwt uit afgekeurde en weggeworpen stenen. Zitten die er vanavond nog in ons midden? Of luisteren die vanavond nog met ons mee? Afgekeurde mensen, geestelijk gesproken, in eigen oog. Die boven Juda niet uit kunnen komen. En die boven Judas niet uit kunnen komen. En die profiteerdersmentaliteit en die verradersmentaliteit en die verkopersmentaliteit, als het over deze dingen gaat, ook bij zichzelf moeten waarnemen. De Heere wil afgekeurde stenen nog gebruiken. Maar hij werkt als de grote steenhouwer. Met eerbied gesproken, hij slaat er net zo lang van af, totdat datgene overblijft wat nodig is om ingevoegd te worden in het grote gebouw van Gods gunst bewijzen en van Gods genade. Juda, laten we hem verkopen. En dan lezen we in vers 28... Als nu de Midianitische kooplieden voorbij trokken. Ik kies ervoor om die Midianitische kooplieden te zien als dezelfde die eerder in onze tekst werden aangeduid als de Ismaëlieten. Als u daar wat meer over wil weten, dan moet u de verklaringen er nog maar eens op nalezen. Er zijn meerdere manieren om dat stukje uit te leggen. Ik ga daar niet al te ver op in. Dat doet aan de boodschap van dit gedeelte ook niet zoveel af of toe. Maar als die Midianitische kooplieden of de Ismaëlitische kooplieden, het zal een gemengd reisgezelschap zijn geweest, voorbij trokken, zo trokken en hieven de broers Jozef op uit de kuil en ze verkochten hem voor 20 zilverlingen. En die brachten Jozef naar Egypte. Gods regerende hand. Toch. Heeft Jozef niets van beseft. Jozef is misschien wel kreunend van de pijn uit die kuil opgehezen. En toen hij daar kwam en misschien nog wel enige hoop door hem heen gevlamd is, zouden zijn broers hem toch nog. Toen is die hoop direct weer verdwenen en uitgedoofd. Want hij merkte hoe hij vastgebonden werd. Hoe hij ook nog een gebondene werd, jawel. En hoe hij vastgemaakt werd achter een van de kamelen van de slavenkaravaan naar Egypte. En zo moest hij zijn weg gaan. Onbegrepen. En toch. De Heere zond Jozef, zegt Psalm 105... voor het aangezicht van zijn broers heen. Om hen uiteindelijk in het leven te behouden. Jozef, En vanuit de geschiedenis van Jozef zien we hier, en dat is het laatste, zien we hier opnieuw de meerdere Jozef oplichten en oprijzen. Christus werpt zijn schaduwen vooruit, ook hier in het Oude Testament. Want Jozef werd in een put geworpen. En zijn kleed werd uitgedaan en uitgetrokken. En hij werd als slaaf verkocht naar Egypte. En uiteindelijk was het zijn taak om zijn broers in het leven te behouden. Maar meer dan Jozef is de Heer Jezus Christus. Hij, geliefde gemeente, hij heeft zijn kleed vrijwillig afgelegd. Hij heeft het kleed van zijn goddelijke heerlijkheid vrijwillig afgelegd. En hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, zegt Filippenzen 2. Hij is niet in de put geworpen, maar hij is vrijwillig in de diepste put, de bodemloze put van Gods toorn over de zonde, afgedaald. En hij heeft zich willen laten verkopen en willen laten verraden voor 30 zilveren penningen. Om het bloed des verbonds te storten. Om zo diep af te dalen, dieper dan uw en mijn verlorenheid, opdat hij verloren zondaren zou kunnen losmaken. En zou kunnen opbrengen uit de put. Meer dan Jozef is hij. Zijn korenschuren zijn nog vol. En hij nodigt in de evangelieprediking zondaren die niet boven de broers van Jozef uit kunnen komen. Noemt u ze maar op. Hij nodigt ze vanavond ook nog om tot hem te naderen. Om, wanneer u niet naderen kan omdat u gebonden zit, tot hem te roepen. Opdat hij zich over u ontferme. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, geef ons grote gedachten van U, want bij U zijn alle dingen nog te verkrijgen die wij missen. U kunt gebondenen de ogen openen voor hun toestand en U wilt het nog doen. U wilt gebondenen, Heere, geven dat ze losgemaakt worden en in vrijheid gesteld worden. O, U bent die genadige koning bij wie nog raad te verkrijgen is. Onderwijs, ja, alles wat nodig is. En U kunt het nog doen op grond van dat bloed des verbonds. Dat de Heer Jezus Christus in zo'n diepe weg heeft willen storten. Heere, wilt U geven grote gedachten van Hem, maar ook verootmoedigende en kleine gedachten van onszelf. En maak ons voor het eerst of bij vernieuwing tot zondaren voor U, die dat werk van Uw borg werkelijk nodig krijgen. Heere, wil het Uw kinderen ook toeroepen, dat U, hoe donker hun weg mogen wezen, in gunst neerziet op die U vrezen. Wilt U ons zo nabij en goed zijn? Heb dank voor het onderwijs dat we uit Uw woord mochten ontvangen. Vergeef genadig al het gebrekkige. We hebben er maar iets van kunnen zeggen en altijd weer met veel tekort. Maar zegen, Heere, wat gesproken is en werk het zelf nog uit. Bewaar ons als we van hier gaan. Brengt U ons aanstaande zondag ook weer samen onder Uw woord. En wil ons horen in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 42, het vijfde vers is de slotzang. 42 vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.